はい。 via de techniek bij ons, nu of op een later tijdstip. Welkom in de Oosterkerk. Vandaag is onze voorganger, ons voormalig wijkpredikant Marten Knevel. Fijn dat je vandaag weer in ons midden voor kunt gaan, Marten. Aan het orgel zit Willem Boog en ook Wim de Wild en Bart Wesseling verlenen medewerking met de kleine OKB. We zijn ook heel blij met alle vrijwilligers die nu en in de week hiervoor deze dienst mogelijk maken. Er is vandaag in verband met de meivakantie geen kinderdienst. Er zijn ook niet veel gezinnen, zie ik. We zijn erop uit. Ik heb wat kleurplaten en woordzoekers meegenomen. Ze liggen in de eerste bank. Het is wel crash. We feliciteren onze gemeenteleden Kees van Es en Linda Otterman, die afgelopen week een koninklijke onderscheiding ontvingen. Mag ik u ook attenderen op het Oranje Concert, maandagmiddag om 4 uur al hier. De bloemen gaan vandaag naar Charlotte en Peter, die laatst 25 jaar getrouwd zijn, waren, als hartelijke felicitatie. Is er iemand die ze misschien weg wil brengen? Komt in ieder geval goed. Bedankt. Er zijn ook niet veel kinderen voor de kaars. Dus ik ga het gewoon een oproepje doen. Vindt iemand het leuk om eens een keer de kaars aan te steken? Dan mag je nu naar voren komen. Kom maar, Maren. Dat is fijn. Dankjewel, Maren. Ik zal het versje zeggen. In licht en in donker is God heel dichtbij. Hij houdt van ons allen, van u en van mij. Ik kreeg nog een tip, omdat het niet zo vol is in de kerk. We zouden nog een beetje naar het midden kunnen schuiven, maar ik wil niemand forceren. Maar als je het een goed idee vindt, schuif een beetje richting het midden. Jullie zitten al een beetje zo. We zingen uit de bundel Hemelhoog, lied 207, Weet je dat de lente komt. En we wensen elkaar een gezegende dienst.
Wacht er nog heel even als mensen iets meer naar voren willen komen. Dat is heel gezellig. We beginnen met een heel gezellig opwarm liedje. Het is het kinderlied wat voor deze keer aan het begin van de dienst gezongen wordt. Dus zing van harte mee.
Dankjewel, Wim en Bart. Een beetje bijzonder om met zo'n kinderliedje te beginnen aan het begin van de dienst. Ik dacht, kan ik dat eigenlijk wel maken? Ik hoorde het laatst mijn eigen kleindochter zingen van 3. Ik denk van ja, dat is een leuk liedje, dat ken ik nog wel, ja. Maar toen dacht ik, weet je wat, ik zet het in de dienst. En eigenlijk is het zo'n passend en mooi liedje. En ik zag ook de kinderen meteen meezingen. En jullie zongen allemaal enthousiast mee. Want het is zo passend vlak na Pasen. De Heer is opgestaan. Het is zo mooi in de lente. En het is zo'n hoopvol lied om een dienst mee te beginnen. En hoop, dat is wel wat we ons best bewust mogen zijn. Iedere zondag dat we met elkaar samenkomen. Want eigenlijk elke zondag dat we met elkaar samenkomen, vieren we dat de Heer is opgestaan. Vieren we dat het leven overwint over alle machten die soms sterker lijken. Nou, in die geest wilden we de dienst beginnen. In die geest zal ook deze dienst staan, hoop ik, in een hoopvol thema. Hoewel er heel veel is in de wereld om daaraan te twijfelen. Laten we een moment stil zijn om God te ontmoeten. En in die stilte beseffen wij dat wanneer wij samenkomen, dat we niet alleen zijn, maar dat de Heer in ons midden is. Hij is ons midden met zijn liefde, met zijn vergeving en zijn vrede. Onze hulp verwachten van Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft, door alle donker en duisternis heen, tot het leven overwint. Amen.
Oh, willen om de ontferming van God vragen. En ik realiseerde me dat deze week bekend werd dat het consumentenvertrouwen nogal gedaald was. Dat is meestal een teken dat we ons in onze samenleving zorgen maken. We maken ons zorgen over van alles en nog wat. Over alles wat er gaat veranderen, wat ongrijpbaar is. Waardoor mogelijk ook ons eigen leven beïnvloed wordt. Waardoor het moeizamer en moeilijker wordt en minder wordt dan dat we gewend zijn. En dat is ook wat het nieuws beheerst, alle dagen door. Maar ik laat me graag bij het gebed om ontferming leiden door de zaligsprekingen, die we straks ook zullen lezen met elkaar. En als je de zaligsprekingen leest, dan begint dat heel nadrukkelijk met oog voor de meest afhankelijke en meest kwetsbare van onze samenleving. En ik moet eerlijk zeggen, soms heb ik wel eens het idee dat we die uit het oog dreigen te verliezen. In de media gaat het daar nauwelijks over. Er worden soms wat getallen genoemd, maar toch hoor je dat maar weinig. Je hoort te weinig over die honderdduizenden mensen die op dit moment gedood worden door militair geweld. Of opgeofferd worden aan een heilige oorlog. Zoals in Iran, in Gaza, in Libanon, in Oekraïne, in Soedan. Je hoort te weinig over die miljoenen mensen die op de vlucht gejaagd worden. Omdat hun land, hun woonplaats is vernietigd. Plat gebombardeerd of plat gebrand. Of gewoon afgenomen. We zien het gebeuren in Oekraïne, in Iran, in Syrië, Libanon, Gaza, de Westbank, in Israël, Soedan heb ik al genoemd. We horen te weinig over de miljoenen mensen die tot uitschot verklaard worden. En criminelen, omdat ze een bestaan zoeken in een ander land. En ze worden gediscrimineerd, ze worden gevangen gezet, ze worden uitgezet, ze worden gescheiden van hun familie. Het gebeurt zelfs in democratische landen als de Verenigde Staten en in Europese landen. Je hoort te weinig over mensen die niet als volwaardige mensen beschouwd worden. En soms tot een bedreiging voor gewone mensen omdat ze anders zijn. Omdat ze een andere huidskleur hebben. Een andere seksuele geaardheid hebben. Omdat ze vrouw zijn. En die daarom gediscrimineerd worden, bedreigd worden, klein gehouden. Het gebeurt ver weg, maar het gebeurt soms ook heel dichtbij, tot in Nederland toe. Waar wij mensen soms gemanipuleerd door sociale media of opgestookt door influencers op internet en daarbuiten, ons bang en bezorgd laten maken. En op zoek zijn naar mensen die daar de schuld van zijn. Ons laten opzetten tegenover elkaar. Het gebeurt allemaal in naam van een hoger doel vaak. De natie, onze God, onze cultuur, onze welvaart, onze economie. Maar het betekent eigenlijk gewoon dat we ons laten plaatsen in de dienst van de mammon. Voor deze mensen bidden wij om ontferming. En dat doen we met het zingen van het lied Rechter in het Licht Verheven. En als we bidden en verlangen naar dat koninkrijk van God wat komen gaat, dan antwoordt Jezus onder andere met deze woorden: wie de woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, een verstandig mens, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in. Want het was gefundeerd op een rots. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Dan wordt het koninkrijk ons beloofd. Laten we die God loven en prijzen. Hij is een God van liefde en genade. Laten we bidden om de opening van het woord. Goede God en Vader, zo komen wij samen uit een turbulente wereld waar we zelf deel van uitmaken, waar we onze rol in spelen, waar we meeleven of negeren, waar we verdriet hebben of blij zijn, waarvan alles gebeurt en alles ons raakt. Vanuit die wereld komen wij vol van hoop, op zoek naar een hoopvol verhaal, naar een hoopvolle boodschap die ons moed geeft om het leven tegemoet te treden, iedere week opnieuw. We bidden u daarom, als we het woord openen, dat u spreekt, dat uw geest spreekt, dat we aangesproken zullen worden en dat we in beweging gebracht zullen worden. Bewogen zullen raken door uw koninkrijk en de moed zullen vinden om op weg te gaan. We bidden om uw Heilige Geest in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. We gaan luisteren naar de schriftlezingen.
En de eerste lezing is uit Jesaja, Jesaja 61, de versen 1 tot 3. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. En wij zingen nu lied 838 vers 4. Wij danken u, o liefde groot. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, Matteüs 5, de versen 1 tot 14, de bergreden. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich. Want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En we zingen nu lied 838, vers 1. O grote God die liefde zij. Thank you.
nog vergeten te zeggen, maar ik wil degene die de kansel heeft neergezet voor mij ook even vriendelijk bedanken. Het is niet bekend wie dat gedaan heeft. De laatste keer moest ik hem zelf nog even neerzetten. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is u misschien ontgaan of misschien heeft u het wel meegenomen, maar in de afgelopen weken, niet zo lang geleden, werd gevierd dat wij 80 jaar in Nederland het internationaal gerechtshof hebben. De International Court of Justice in Den Haag. En dat was reden voor een feestje. Tegelijkertijd was weer het feestje een beetje bescheiden gevierd. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk iets wat best een reden is voor een feest. Want het is heel bijzonder dat we zoiets hebben als een internationaal gerechtshof. Dat er ergens een plek is waar alles en iedereen uit de hele wereld terecht kan om recht te halen. Om recht te vragen. En waar er mensen zijn die zich daarover buigen en zich afvragen van hoe kunnen wij recht doen aan anderen, aan deze mensen op deze aarde. Op welke plek dat dan ook is. Dat is mooi, dat is bijzonder. En het is ook bijzonder dat we dat in Nederland hebben. Ooit ben ik in het Vredespaleis met Jolande geweest. Daar heb ik nog een serie liturgische dassen op de kop getikt destijds. Die ik nu heel veel gebruik. Maar ik was daar ook al onder de indruk van wat er gebeurde en wat er verteld werd. En over hoe daar zorgvuldig geprobeerd werd om recht te doen aan mensen. Tegelijkertijd werd het ook heel bescheiden gevierd en dat had ook een reden. Dat had te maken met het feit dat internationaal recht blijkbaar onder druk staat in onze tijd. Dat er allerlei mensen en groepen zijn die zeggen van, ah joh, dat internationaal recht, daar gaat het niet om. Je moet gewoon zorgen dat je wint in deze wereld. En als je niet wint, dan heb je pech. En de winnaars, dat zijn degenen die het gezicht bepalen. Voor de zwakken is geen plaats. Toch een bescheiden viering. En met recht. Een viering. De vraag die bij mij boven kwam, is er nou nog wel hoop voor zoiets als een internationaal gerechtshof? Is er wel hoop voor zoiets als internationaal recht? Of is het een verloren zaak? Omdat de machthebbers van de wereld aan hun laars lappen. Omdat allerlei groepen zeggen van dat het politiek is. Dat het niet onpartijdig is. Die het afwijzen. Je zou het kunnen zeggen dat het een verloren zaak is. Aan de andere kant zijn er voorbeelden te noemen van waarin er daadwerkelijk recht is gedaan. Daadwerkelijk ook mensen bestraft zijn die onrecht hebben gepleegd. Er zijn wel degelijk goede dingen bereikt door dat recht. Hoopvol of weinig reden tot hoop. Ik bedacht me van, het is eigenlijk wel goed om je te realiseren dat hele internationale recht, wat wij kennen, waar we zo aan hechten ook in onze westerse samenleving, dat ondenkbaar is zonder die hele christelijke traditie waar onze samenleving mede op is gebouwd. Want de idee van internationaal recht is al terug te vinden in de Bijbel. Eigenlijk begint het al met het idee van een goddelijke wet. Als er een wet is die van God komt, dan moet dat een wet zijn die voor alles en voor iedereen geldig is. Het is ook niet voor niks dat het op de dag van vandaag de 10 geboden nog steeds aangehaald worden als een soortement van eikpunt van recht voor mensen. Maar op een hele bijzondere manier is het wel naar voren gebracht door de verkondiging van Jezus van het Koninkrijk van God. De verkondiging van een rijk van vrede wat op aarde binnen bereik gekomen zou zijn. Want dat is waar het evangelie over gaat. Het Koninkrijk is nabijgekomen. Een boodschap van hoop. En in de zaligsprekingen die we gelezen hebben met elkaar wordt als het ware de rechtsorde neergelegd van dat koninkrijk. Dit is hoe de rechtsorde van dat koninkrijk wat bestemd is voor heel de mensenwereld, voor heel deze aarde, dit is de rechtsorde waaraan God zou willen dat het voldoet. Dit is wat Jezus ons verkondigde. En ik dacht, het is misschien goed om daar eens even bij stil te staan. Van wat houdt het nou in, die rechtsorde? Ik zei het al eerder in het begin van deze dienst. Het begint bij mensen. Het begint niet bij abstracties. Bij een economie of zoiets dergelijks. Bij een markt. Bij het bedrijfsleven. Bij naties. Bij culturen. Nee, de rechtsorde van God, de rechtsorde van Jezus, begint bij mensen. Het zijn mensen die centraal staan. En het perspectief van kijken naar die rechtsorde is ook het welzijn van die mensen. Je hebt twee soorten mensen, zou je kunnen zeggen. Je hebt de afhankelijke mensen en je hebt de sterke. En dat zijn niet twee gescheiden groepen, die kunnen ook af en toe wisselen. Afhankelijke kunnen weer sterker worden en sterke kunnen soms heel afhankelijk worden. En in die rechtsorde van God, die rechtsorde die Jezus schetst, daar wordt dat erkend als, dit is hoe mensen samenleven in elkaar zit. We zijn een samenleving van mensen waarin we zowel afhankelijk zijn als verantwoordelijk zijn. En blijkbaar is het God erom te doen dat al die mensen volwaardig als mens kunnen meedoen aan dat samenleven in het koninkrijk van God. De zwakke eerst. De aandacht gaat eerst uit naar de zwakke en de kwetsbare. Die zich afhankelijk weten en afhankelijk zijn en het eigenlijk niet zonder de ander kunnen. En dat soort momenten kunnen we allemaal meemaken. Maar dan ook de sterken. En die worden verantwoordelijk gemaakt voor die zwakken. En het bijzondere in die samenleving van God is dat het dus onbegrensd inclusief is. Iedereen mag erbij horen. Het gaat erom dat iedereen kan meedoen. Iedereen naar vermogen en naar aard en naar gaven en talenten zijn plekje mag innemen in dat koninkrijk van God. Volwaardig mens zijn. In die samenleving gaat het ook om verantwoordelijkheid. We worden uitgedaagd om verantwoordelijk te zijn voor elkaar. Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Bewogen te raken met diegenen die afhankelijker zijn en niet zonder anderen kunnen. En daardoor ook in actie te komen en het voor elkaar op te nemen. En er voor elkaar te zijn. Het maakt die mensengemeenschap tot een echte gemeenschap. Gekenmerkt door die twee kanten, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. En we worden geroepen om binnen die gemeenschap vrede na te streven. Dat is het doel ervan, shalom. Shalom betekent dat we zo met elkaar samenleven, dat daarin ieder tot zijn recht kan komen en zijn plek kan krijgen. En tegen de volgelingen zegt Jezus dan, tegen zijn volgelingen, en van die rechtsorde, die nieuwe rechtsorde die ik hier neerleg, daarvan zijn jullie de evangelisten, de propagandisten. Jullie zijn degene die daarvan getuigen, die daarvan het licht en het zout zijn. Dat vraagt dus van jullie ook een vorm van commitment, in woorden, in gedachten en in daden. Het gaat om ons. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik zo die rechtsorde lees, het zijn hele populaire woorden, die zaligsprekingen, die gelukkigprijzingen uit het Nieuwe Testament. Dan word ik daar wel warm van. Dan denk ik wel van ja, wat zou het mooi zijn als de wereld zo in elkaar zou zitten? Wat zou het mooi zijn als we zo met elkaar zouden kunnen samenleven? En ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Maar tegelijkertijd merk je dat we de neiging hebben om te denken, ja, maar dat is luchtfietserij. Dat is te hoog gegrepen. Dat is onhaalbaar. Dat is niet hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. En je ziet dan ook in de geschiedenis van de kerk, dat we hoe langer hoe meer dat we dat idee van dat koninkrijk van God verplaatst hebben naar het hiernamaals. Dat is iets wat God ons straks zal geven. En dan zal het zo zijn. Maar hier op aarde kun je er eigenlijk niet zoveel mee. Dat is een gedachte die zomaar ook bij je boven kan komen. Iets anders wat ook naar voren komt is, het is ook niet iets wat vanzelf komt. Jezus, als je luistert naar hoe Jezus erover schrijft, of wat Jezus erover zegt, dan heeft hij het over zalig degene die vervolgd worden om de gerechtigheid wil. Omdat ze mij navolgen en de gerechtigheid nastreven. Hij heeft het over het kruis opnemen. Als je zijn volgelingen bent. Als je zijn voorbeeld wil volgen. Daar klinkt al iets door in van ja, nee, ik weet wel dat het niet vanzelf komt. Ik weet wel dat het niet gemakkelijk is. Het vraagt ook wat. Het kost ook wat. En toch roept Jezus ons op. Om die weg te gaan, om dat koninkrijk te zoeken. Om daarnaar op weg te gaan. En hij roept ons op om ons niet te laten weerhouden door die zorg dat het eigenlijk boven ons vermogen uitgaat. En toen dacht ik, ja, we hebben net Pasen gevierd met elkaar, een paar weken geleden. Nou is het met Pasen ook zo, met dat hele lijdensverhaal en het paasverhaal, dat ik wel eens gemerkt heb dat het wel lijkt alsof wat we er aantrekkelijk in vinden is die hele troostvolle boodschap dat er een God is die in zijn liefde zo ver gaat dat hij alles en alles verdraagt om ons te redden, om ons te verlossen. En ook dat weer wordt weer heel gemakkelijk geplaatst in die context van ja, dat is het leven na dit leven wat dit oplevert. Maar ik mocht in de lijdenstijd mocht ik in de stille week mocht ik ook voorgaan in een vesper in de gemeente die wij bezoeken. En daar ging het over het gedeelte van de twee misdadigers die aan het kruis hangen. Met Jezus samen. En ja, ik las daar een meditatie over. En die meditatie die ging heel sterk over, ja, zelfs als je op het allerlaatst toch nog je bekeert tot God, dan kom je nog in de hemel. Dat is wat je ziet in die ene misdadiger die gekruisigd is en die toch nog ziet wie Jezus werkelijk is. Maar bij nader inzicht, toen ik het aan het bestuderen was, toen dacht ik van ja, maar daar gaat het hier helemaal niet over. Het gaat hier over dat in dat verhaal over die twee misdadigers die gekruisigd zijn en de ene die kiest voor Jezus, de andere die vervloekt hem. Het is bijna een verhaal wat ons een spiegel voorhoudt. Wat ons wil plaatsen voor een keuze. Het gaat om de vraag of jij de gekruisigde als Messias wil erkennen. Ja, dat snappen we wel natuurlijk. Maar dat betekent ook wat. De gekruisigde als Messias erkennen. Dat betekent dat je inziet dat de weg die naar het kruis leidt. Dat de weg is die naar het koninkrijk leidt. Dat je inziet dat dat koninkrijk van God niet gevestigd wordt met macht en geweld en met rijkdom en eer en aanzien en geweldige daden. Maar dat het gaat via de weg van de kwetsbaarheid. Van de weg die zelfs kan leiden tot het kruis. En dan gaat het erom dat je voor die keuze geplaatst. Je de keuze maakt om te zeggen, Jezus is mijn Messias. En dus geloof ik, vertrouw ik wat hij gezegd heeft. Vertrouw ik erop dat die rechtsorde die hij heeft neergelegd, die heel kwetsbaar is in zekere opzichten. Vertrouw ik erop dat als hij vraagt, volg mij, ga op weg, zoek dit koninkrijk. Dat het de moeite waard is. En dat het ergens toe leidt. Dat het leidt tot het koninkrijk. Als we dan met Pasen de opstanding vieren, dan vieren we als in feite dat die kruisweg de levensweg is. De opstanding van Jezus is de wederopstanding van het koninkrijk wat ze gepoogd hebben om neer te slaan. Het is de wederopstanding van de rechtsorde van God in een wereld die dat maar dwaas vindt. Die het maar onzin vindt. Het is de wederopstanding van het visioen waarvan wat belachelijk gemaakt is met het bordje Koning der Joden boven de gekruisigde Heer. En de oproep om Jezus te volgen en het koninkrijk te zoeken blijft dus overeind staan. Het is een hoopvol verhaal, maar tegelijkertijd geen gemakkelijk verhaal. We leven in een wereld waarin je voortdurend onderworpen wordt aan allerlei opvattingen en meningen die dit willen tegenspreken. Zo wordt er gezegd van de echte wereld zit niet zo in elkaar. In de echte wereld gaat het erom of je wint of verliest. Gaat erom of je de sterkste bent. Gaat het erom of je aanzien hebt, of je gezien wordt, of je belangrijk bent. Zo zit de wereld in elkaar. En dat is nou jammer voor degene die verliezen. En het maakt mensen tot concurrenten van elkaar. Je moet het bij elkaar bevechten. Het is geen afhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Nee, het is concurrentie. We leven in een wereld waarin begrip wordt opgebracht voor een oorlog die nergens op slaat, die talloze slachtoffers oplevert. Uit naam van een economisch belang of een ander belang. Het leidt tot een wereld, we leven in een wereld waarin zelfredzaamheid het sleutelwoord is. En geen oog meer is voor al die mensen die dat eigenlijk helemaal niet kunnen. We leven in een wereld vol van social media, waar de ander als een bedreiging wordt geschetst. De ander een gevaar wordt gezien. Social media vol van discriminerende opvattingen. En superioriteitsgevoelens. Zelfs in de gewone media, ik ben een fan van de gewone media, moet ik eerlijk zeggen. Je kunt veel beter gewoon de krant lezen dan dat je naar een of andere site of naar dingen gaat. Veel betrouwbaarder in het algemeen gesproken. Maar zelfs die media gaan mee in het idee van het gaat om winnen en verliezen. Zodra er een nieuwe regering is, gaat het vooral over de vraag, gaan ze het redden of gaan ze het niet redden? Komen ze in de problemen of komen ze niet in de problemen? Wie gaat het winnen? Gaat de oppositie het winnen of gaat de regering het winnen? En het gaat niet over de mensen voor wie ze beleid maken. Ze vraagt, lukt het ze om het leven van mensen beter te maken? Waarom wel, waarom niet? Wat zou er gedaan kunnen worden om het wel te verbeteren? De slachtoffers, de kwetsbaren verdwijnen uit beeld. Zo ook het internationaal recht. We leven in een wereld waarin een andere manier van denken genormaliseerd wordt. Anders denken over elkaar. Waar je onwillekeurig eigenlijk toch gaat denken in gradaties van mensen. Je hebt betere mensen en mindere mensen. Andere culturen die je niet zo goed begrijpt, die maak je al gauw een beetje eigen schuld van hun eigen ellende. Of mensen in onze samenleving die het niet redden, we hebben de neiging om toch vooral te wijzen op de domme dingen die ze doen. Denken in onderscheid. Er zijn zoveel verleidingen in onze wereld, niet voor niks. Bidden we in het Onze Vader ook, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dit is de boze. De boze is daar waar de redenatie, de waarden van deze wereld ons proberen af te trekken van die rechtsorde van God. En in die wereld roept Jezus ons op om hem te volgen en recht te doen. Om het licht en het zout te zijn in deze wereld. Nee, het gaat er niet om dat we zoveel mogelijk mensen binnen de kerk proberen te krijgen. Het gaat er niet om dat we zoveel mogelijk mensen vertellen hoe geweldig Jezus wel niet is of iets dergelijks. Het gaat Jezus erom dat wij getuigen, ambassadeurs van die nieuwe rechtsorde zijn. Doordat wij wel ons realiseren dat we in die relatie van afhankelijkheid en verantwoordelijkheid staan. Dat het erom gaat dat alle mensen mee kunnen doen. Dat het erom gaat dat er vrede, shalom, gebracht wordt. Een rechtsorde waarin mensen centraal staan, waarin het gaat om gemeenschap, waar het gaat om meedoen van iedereen en om vrede. Wie deze grondwet van Jezus hoort, die wordt opgeroepen om zich hiervoor in te zetten. En zo een voorbeeld voor de wereld te zijn. Jezus vraagt ons om inzet voor de rechtsorde van het Koninkrijk van God. En om zo de samenleving te beïnvloeden. Dat begint bij ons denken. Dat begint bij hoe wij denken over elkaar, hoe we kijken naar elkaar. Hoe we denken over die ander die anders is. En hoe we kijken naar die ander die anders is. En dan worden we opgeroepen om een grotere gerechtigheid na te streven. Een grotere dan de wetsgeleerden, de fundamentalisten. Een grotere gerechtigheid. Dan worden we opgeroepen om te bidden voor het Koninkrijk van God. Ik ben bezig met een project over het Onze Vader in Europa. En daar ben ik er tegen aangelopen dat kort voor de val van de muur, in de jaren voor de val van de muur, dat er gebedsdiensten werden gehouden in communistisch Europa. En het waren gebedsdiensten voor de vrede. Daar werd gebeden voor een andere wereld, met elkaar. Vanuit besef, zoals het hier nu is, zoals dit georganiseerd en geregeld is, zo moet het niet zijn. Zo heeft God het niet bedoeld. We worden opgeroepen om anders te vertrouwen, anders te geloven, anders te denken en anders te spreken en anders te doen. Een tegenstem te zijn in een wereld die ons telkens op een ander spoor wil brengen. In dat opzicht was de paus een geweldig voorbeeld in de afgelopen weken, in de dagen rond Pasen. Hij was een tegenstem. Jezus is niet daar waar de oorlog begonnen wordt. Daar waar mensen afgeslacht worden. Gods naam werd ten onrechte geclaimd, zei hij. Het is aan ons om dat ook te zien en daarin mee te gaan. Dat is een hoopvol teken en er zijn wel meer hoopvolle tekenen. Het is mooi om te horen dat de nieuwe president van Hongarije als eerste daad, een van zijn eerste daden, het internationaal strafhof weer heeft erkend. Het is mooi dat er organisaties zijn als Amnesty International en Save the Children, die erop wijzen dat het niet klopt dat er zoveel slachtoffers gemaakt worden onder invloed van regimes. En het is goed om je te committeren aan dat soort organisaties. Jezus roept ons op om die nieuwe rechtsorde te blijven vertegenwoordigen. En hij zegt tegen ons, ga tegen de stroom in, volg mij, de gekruisigde Messias, en je bent zalig. Gelukkig ben je, als je terwijl je mij volgt, misschien te lijden hebt. Want jou wordt het koninkrijk beloofd. Amen. We gaan samen danken en voorbeden doen. We willen daarbij ook dankbaar zijn voor degene die een verjaardag mochten vieren. U kunt het lezen in de zondagsgroet. De heer Weda, de heer Vink, mevrouw Schoppen. En ook Finef Kruijsen, Nienke Brandenhorst, Florian Reuselaars, Suze Kuildert en Tato van Mild. En we natuurlijk denken aan de mensen in de gemeente waar zorgen zijn. Onder andere bij Jeanette en Harry. Laten we danken en bidden. Goede God en Vader. U bent ons tegemoet gekomen met een boodschap van hoop. Dat het koninkrijk nabijgekomen is. U bent ons tegemoet gekomen en u heeft ons laten weten van... er is een weg naar dat koninkrijk. En jullie kunnen die weg gaan. Jullie kunnen mij volgen. Jullie kunnen stappen zetten. Jullie zijn niet volmaakt. Jullie zullen fouten maken. Maar elke stap die je zet, die doet er toe. Elke stap die je zet, brengt het koninkrijk dichterbij. En u belooft ons dat u op die weg het koninkrijk naderbij zult brengen. We danken u voor die boodschap van hoop. En we bidden u, help ons Vader om hieraan vast te houden. Om ons niet uit te leveren aan die andere boodschappen die ook klinken in onze samenleving. Die een hele andere kant op gaan, die diametraal er tegenover staan. Die ons eigenlijk uitnodigen om de mammon te dienen. Die ons tegenover elkaar zet. In plaats van Jezus die ons met elkaar verbindt. Help ons Vader om daaraan vast te houden. Geef ons uw geest, zodat we zien op welke momenten wij daarin onze eigen plek in kunnen nemen. Onze eigen stappen kunnen zetten. Onze eigen woorden kunnen kiezen. Zo bidden we om uw leiding. Vader, we willen u danken. We willen u danken voor alles wat u geeft. We willen u danken voor het leven wat u geeft. Wat ook gevierd wordt in de verjaardagen van degenen die genoemd zijn. Dank u wel. We willen u danken dat u nabij bent. Dat u telkens weer opnieuw leven geeft. Daarin horen wij dat het leven waardevol is. De moeite waard. Dat het verdedigd mag worden. Gediend mag worden. Vader, we bidden u ook voor diegenen die merken dat het leven ook zijn einde kent. Dat het ook moeizaam kan gaan. En dat het soms gaat op een wijze die we maar moeilijk kunnen meemaken, die ons pijn doet. Vader, zo willen we u bidden voor Jeanette en Harry in deze moeilijke momenten, tijden. Vader, wil ook bidden voor alle anderen die dit overkomt, op welke manier dan ook. Door ziekte, door verlies, door naderend einde. Wilt u erbij zijn, doen ervaren dat u er bent. Vader, we willen u bidden voor deze wereld. Een wereld waar we elkaar nog zoveel pijn doen. Waar het lijkt alsof de wet van de concurrentie, de wet van de sterkste het voor het zeggen heeft. Waar het lijkt erom te gaan wie er wint. En dat de verliezer er dan niet meer toe doet. We bidden u dat uw geest doorbreekt dat het verlangen naar een rechtsorde waarin plek is voor iedereen, het gaat winnen. We bidden om uw geest die waait door heel deze wereld heen. Overal getuigen van uw liefde. Vader, we willen een moment stil zijn. En in het moment van stilte willen we bij u brengen wat en wie in onze gedachten is. Al deze gebeden leggen we voor u neer. En vatten we ook samen in dat ene gebed dat uw Zoon ons geleerd heeft. Op weg naar het Koninkrijk. Onze Vader die in de hemel zijn. Uw naam wordt geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. en vergeef ons onze schulden. Leid ons in het leven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is koninkrijk en de kracht tot de eeuwigheid. Amen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zullen we staande zingen Kroon hem, de Vredevorst. We zijn aan het einde van de dienst gekomen. Dat betekent dat we weer de wereld ingezonden worden. Maar natuurlijk niet nadat we elkaar ontmoet en gesproken hebben. In de ruimte hierachter, die gelukkig ietsje warmer is dan hier. Dat heb ik gemerkt. En er zullen straks ook twee mensen daar in de hoek staan waar u terecht kunt als u even wilt praten of iemand die voor u bidt. Maar we worden de wereld ingezonden met de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons, met jullie allen. Amen.